Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily podcast van 30 juni 2021. De laatste EK Daily van juni. En in deze podcast gaan we het zowaar niet alleen over EK-voetbal hebben. We gaan het hebben over de voormalig bondscoach van Oranje, Frank de Boer. Mm-hmm. En hoe het nu verder moet. We gaan nogmaals stilstaan bij de kwartfinale plek van Engeland. En een hele blije James Worthy. En we bespreken de laatste kwartfinalist die schuin op het scherm aanstaat bij ons. Terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn. Maar laten we beginnen met het nieuws uit de Zeiste Bossen van vandaag.
Ja, Larsie was ter plaatse voor ons. Ja. Dus die heeft het echt allemaal meegemaakt. Dat vond ik best wel mooi. Kijk, iedereen voelde wel dat het eraan zat te komen.
Ja.
Maar Frank de Boer had natuurlijk gezegd van, ik heb hier wel een paar weken nodig om over na te denken.
Ja, het gekke is wel dat Lars vertelde het tegen mij. Hij zei, wie heeft tegen jou gezegd dat Frank de Boer vandaag ontslagen werd? Toen zei ik, nee, de evaluatie is naar voren gehaald door Frank de Boer. Dat had ik gehoord. Frank de Boer heeft hem naar voren gehaald, niet de KNVB. Die heeft er zelf op aangedrongen om eerder te evalueren. Ja. En dat komt omdat hij de handdoek in de ring heeft gegooid.
Ja, maar dat is wel grappig, zeg maar. Want die natuurlijk vrij snel na de wedstrijd gaf hij aan. Ik heb wel enkele weken nodig om na te denken wat voor gevolgen dit heeft. En dan nu ik denk is dat het tot bezinning gekomen. En dan dacht hij van, ja, weet je, mijn positie is toch onhoudbaar. En ja, ik denk dat hij dat goed heeft ingeschat. Want uit de woorden van Nico-Jan Hoogma, daar moeten we het echt nog wel even over hebben.
Dat mag zeer zeker.
Daar kwam vrij duidelijk in naar voren van dat het sowieso einde verhaal voor de Boer was geweest.
Ja.
Misschien wat quotes van Nico-Jan Hoogma, dat die had het heel veel over Koeman.
Ja, over de aura van Koeman.
Ja, en die zei de lijn Koeman is ook heel vaak gevallen.
Ja.
Eigenlijk bleek uit alles dat het hoe dan ook einde verhaal was geweest. Hij zei ook nog van, als wij een achtste finale hadden verloren van een land als Portugal. En we hadden 20 kansen gehad en er gaan 3 ballen op de paal. Dan was er misschien nog perspectief geweest.
Mm-hmm.
Maar nu niet. Dus de tegenstander heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, denk ik. En het spel. Vind ik weer een beetje gek. Want dat lijkt dan weer alsof het in deze ene wedstrijd bepaald is. Maar dat is toch niet zo? Er is toch de dingen die jij gisteren allemaal op hebt genoemd.
Ja. Ik wist niet dat er een clausule stond in zijn contract. Hè? Dat als hij de kwartfinale niet zou halen, dat hij het automatisch
verlengd zou worden.
Nee, ja. Hij had een contract tot 2022.
Ja.
Maar in de clausule stond in dat de KNVB niet met hem door zou gaan als de kwartfinale op het EK niet werd gehaald. En dat zei hij, precies wat jij net zegt. Als je fantastische groepsduels had gespeeld en van Portugal had verloren. Ja. Dan. Maar wat hij nu ook zegt, Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. Die zegt, de voorbereiding op het EK was rommelig. Dat hebben we ook meegenomen in onze besluitvorming. In een pool wonnen we 3 maal, maar het spel hield niet over. Nee,
is waar, toch?
Ja,
wel grappig nu dat nu heel erg naar buiten komt. Ja, jij zei dat gisteren ook. En ik vind dat altijd moeilijk, omdat ik gewoon soms die heb van, ja, ik weet ook niet precies wat er allemaal gebeurt. Hmm. Maar de dingen die echt gisteren allemaal zijn, die hoorden je nu ook wel een beetje terug bij Hoogma. Als het ging over het functioneren van Frank de Boer. Ik ben wel benieuwd, want gisteren, jij zei ook van, nou, het kan bijna niet dat Hoogma aan kan blijven.
Nee.
Zei jij. En wat vind je nu?
Nou, ik vind het eigenlijk nog veel gênanter nu die zelf een verklaring heeft geroepen.
Hij is geen weglopen.
Hoogma zegt zelf verantwoordelijk zich te voelen voor het aanstellen van de Boer in september vorig jaar, maar is niet solidair met hem en blijft in functie. Ik ben geen wegloper. Na het vertrek van Koeman waren we op zoek naar iemand met een eigen identiteit waarmee we dezelfde weg konden bewandelen. Onder Koeman werkt het zeer goed. Ik hoop dat we in die trend door kunnen gaan. We willen een sterke persoonlijkheid à la Koeman Of als Koeman, sorry. Louis van Gaal, ik ga niet in opname. We gaan nu met alle verantwoordelijke mensen praten over een nieuwe bondscoach. Dat zou ook een buitenlander kunnen zijn.
Kan toch niet dat je elke keer gaat terugkomen op Koeman?
Nee, maar...
Zo direct naar, dat is toch ook collegiaal gezien niet oké?
Kijk...
Stel jij neemt mij aan en
dat heb ik
dan,
gedaan.
Ja, en dan stel je neemt afscheid van me.
Dat kan me niet voorstellen.
Zit er dik aan te komen.
Nee.
En dan ga je vervolgens... Ga je alleen maar dingen zeggen over van ja, de lijn die we hiervoor hadden, die willen we gewoon doortrekken en bla bla. En dat was echt goed, dat was echt hoe we het wilden. Dat is hoe het zou moeten zijn. Dat kan je toch niet zeggen? Je hebt toch zelf ook deze keus gemaakt? Ja, maar, ik vond het echt een schrijnend interview.
Maar dit is toch precies wat ik zeg. Kijk, hij heeft die keuze gemaakt over Frank de Boer en neemt er nu afstand van. Terwijl hij verantwoordelijk is geweest om Frank de Boer aan te stellen.
Ja. Ja, alleen dat ja.
Ja, maar je maakt een inschattingsfout waardoor...
Zeker, maar betekent een inschattingsfout automatisch dat jij klaar bent?
Nou, maar kijk, en nogmaals...
Ik vind de dingen die hij zegt nu, zijn voor mij persoonlijk kwalijker. Omdat je dan... Hij zegt ik voel me verantwoordelijk. Maar ondertussen gaat hij het alleen maar hebben over hoe de situatie eerst was en dat is hoe het zou moeten zijn. Terwijl dat was zijn ding om te fixen.
Ja, en dat bedoel ik dus om te zeggen... Kijk, ik vind, als je in die positie zit... We hebben dus nu niet over dat je Europees voetbal bent misgelopen met Heracles Almelo. Je bent verantwoordelijk voor het wel en wee van het belangrijkste op voetbalgebied in Nederland. Dat is het Nederlands elftal. Ja. Als jij dan zo'n bizarre aanstelling doet, waar ik volgens mij iedereen... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik ken weinig mensen die positief toen waren. En dat kan, hè, dat jij zo'n eigen visie hebt... Waar je heilig in gelooft. Nou, jij maakt deze keuze. Ja, die pakt totaal verkeerd uit op verschillende vlakken. En je verklaart je niet solidair. Wat ben je zelf dan nog waard? Zeg maar, ja, ik denk dat hij heel veel waard is voor zijn familie en vrienden. Maar gewoon werktechnisch gezien.
Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel echt heel hard. Maar...
Nee, maar het is hard. Het is niet...
Jazeker, maar mensen kunnen ook fouten maken, toch?
Ja, maar kijk... Dat je een fout maakt. Maar hij heeft bewust hiervoor gekozen.
Ja, maar dat
en dan is hij toch niet geschikt voor deze functie. Als jij als baas van de KNVB, verantwoordelijk voor het Nederlands elftal, zo iemand aanstelt. Ja. Dat je bewust niet het gesprek aangaat met mensen als Louis van Gaal.
Dat is wat jij, nee, en wat het jij is, zegt. Het en is, zeker zegt te weten. Ja, dat,
maar
dat
het gekke is toch ook dat je nu zegt, we zoeken iemand van met de aura van Koeman. Nee, maar dit zegt hij. Hij zegt het over iemand en hij heeft totaal iemand anders aangesteld.
Ja, ja. Nee, waar. Maar dat is toch precies wat ik zeg. Van, ik vind het interview nog schrijnender dan de keuze 9 maanden geleden voor Frank de Boer.
Ja.
280 dagen heeft hij het volgehouden.
Een fantastisch record bij Oranje. Hij won 8 keer van de 15 en 3 keer verloren. Dat betekent dat je ook 4 keer hebt gelijk gespeeld. Hij debuteerde toen, dat vertelde Mart mij, net toen corona een piek had tegen Mexico.
Goeie oefenwedstrijden waren dat nuttig.
Ja, en... Nee. Ik wil het wel even doortrekken, wat ik wel echt... Dat wilde ik nog even zeggen, dat Larsje tegen mij zei... Hoe kan dat nou dat er geen andere media is? Dat is natuurlijk best opvallend, dat Larsje daar als enig eer stond. En dat op een gegeven moment iedereen daar stond.
Ja, maar dat is wel van...
Maar hoe werkt dat dan, Broestol, denk jij?
Nou, wat ik denk dat het werkt is dat er naar onder andere mediapartners en de grote media, die hebben zoveel lijntjes lopen.
Ja.
Dus die weten op een gegeven moment of die worden ingelicht. En dat vind ik ook wel dat zo moet werken. Ik bedoel, het zou kwalijk zijn als Nico-Jan Hoogma of de KNVB ervoor weg zou lopen, zeg maar, voor de gesprekken met de media, vind ik. Wij... ontvangen die mailtjes niet, maar...
Nee.
En we hadden gewoon Lars op de troepen vooruit gezien. Ik bedoel, gisteren hadden we het erover van gave buurten bij de arena of je berghuis ziet. Ja. En toen kwam Lars vanochtend zelf volgens mij met... ik ga wel in Zeist kijken, want het zou zomaar kunnen dat er wat gaat gebeuren. Dus we waren gewoon een beetje vroeg.
Wat ik wel trouwens wel echt een ding vind, en daar had Adrie Poldervaart het in de liveshow vandaag over. Dat vond ik wel heel interessant. Dat je... Het nieuws komt vandaag naar buiten door de groepsapp van Oranje. Dus er lekt iemand uit de groepsapp van Oranje.
De Telegraaf was de eerste dag.
Ja.
Ja.
Ja, kijk, ik
we weten het niet zeker, maar...
Nee, ik ga nu ook niet die namen noemen, maar...
Maar hoezo niet?
Ja, omdat ik het niet 100% zeker weet wie het heeft gelekt. Dan is het een beetje lullig om dat te doen. Maar Adrie Poldervaart zei wat, en Adrie Poldervaart was het ook eerlijk over mij. Ik bel ook wel eens met Adrie over Groningen, over zijn eigen positie. Ik heb hem ook gebeld over de hele situatie met de Graafschap. Maar je hebt toch zelf ook wel wat waardigheid als jij in Oranje zit en dit wordt besproken, dat je dit niet gelijk lekt naar een journalist.
Ja, ik vind het een moeilijke discussie.
Want?
Omdat het al een eeuwenoud ding is en dat betekent niet dat het goed is. Sterker nog, tuurlijk
nee, maar dat,
is het niet
dat
goed.
Het, maar dat het gebeurt, dat gaat, ja, dat is één alleen ding. Maar wat vind je ervan dat het gebeurt?
Nee, ja dan de moraalridder zegt van nee, tuurlijk is het niet goed. Alleen, ja, ik vind dat zo moeilijk van, er is hier niet een oplossing voor te vinden. Er is hier geen oplossing voor, want het is een persoonlijke keuze die iemand maakt.
Nee,
zolang je niet kan bewijzen dat iemand dat appje heeft gestuurd of het screenshot heeft doorgestuurd, mm-hmm. Kan je er ook niet zoveel mee als, kan je die speler bijvoorbeeld niet straffen of dat staflid. Dus ja, ik vind dat het probleem. Ja, maar,
ja. Ja. Nee,
er is niet echt een oplossing voor, dus dat vind ik moeilijk. Maar nee, tuurlijk, het is niet goed. Het is niet goed voor dat er blijkbaar niet iets vertrouwelijks nog in een groepschat kan gezegd worden.
Nee.
Of dat een speler een club verlaat. En een groepsapp.
Ja, maar dat is toch ook heel heftig?
Ja, doelend op Berghuis.
Ja, natuurlijk. Maar dat vind, ja,
maar hoewel dat natuurlijk ook zo kan zijn van, we weten eigenlijk voor 99% zeker dat het een jongere speler was, dat die het toevallig naar een vriend stuurt en dat die het vervolgens door gaat sturen. Ja, dat is kut. Ik bedoel, ja, ik stuur ook wel eens vertrouwelijke dingen naar jou, toch? Dan ga ik er toch ook vanuit dat jij dat niet doorstuurt.
Ja, maar ja, zeker. Nou, sterker nog, nee. Kijk, zonder dat we kunnen niet het voorbeeld exact noemen, want iedereen waar het over gaat. Ik was laatst heel verbaasd dat jij iets al 2 dagen voor mij wist. Dan had iemand in vertrouwen tegen jou gezegd. En toen zei je tegen mij, ja, als iemand dat tegen mij zegt in vertrouwen, dan zeg ik niet tegen jou.
Nee,
maar dat, zo hoort het toch? Jij maakt
nee, maar, ja, maar dat is niet helemaal als Nee, maar dat is juist het voorbeeld wat ik niet probeer te maken. Is van, meestal, of ja, je bespreekt het ook heel vaak wel, toch? En dan ga er dan vanuit als ik tegen jou zeg dat daar ook geen misbruik van gaat maken. En als een vriend van je vervolgens dat wel doet en dat screenshot online gooit, om er aandacht mee te halen. Ja. Daar kan je, het enige wat je daaraan hebt, is dat je weet dat je vervolgens die vriend en die kan vertrouwen op die manier.
Nee.
Voor de rest is het heel moeilijk natuurlijk.
We dwalen wel een beetje af, want we waren bij Oranje en het ging eigenlijk over hoe het nieuws vandaag naar buiten kwam. Eerst, wat wordt de volgende club van Frank de Boer?
Ja, ik denk ergens in de zandbak.
Nee, weet je wat ik denk?
Oh.
Heerenveen.
Ik dacht dat het een vraag was.
Ja, nee, maar ik denk dat het een Heerenveen wordt of zo.
Ja, ik denk het niet.
Nee?
Ik denk oprecht, ik kan me bijna niet voorstellen dat een club dit nog doet.
Nee.
In de studio bij ons ging het nog over van misschien een KKD-club of zo een keer.
Nee, dat gaat hij zelf niet doen.
Nee, precies. Maar dat is heel eerlijk gezegd, zeg maar, de speler Frank de Boer, daar is Heerenveen en misschien stiekem ook wel te laag voor. Dat gaat hij misschien ook wel niet doen. En het zou misschien nog wel beter zijn als hij het ook niet doet.
Dat hij analist
nee,
wordt.
Maar als hij naar de zandbak gaat of zo en hij staat daarachter, dan is dat zijn keuze, toch?
Ja.
Maar even serieus, ik bedoel, Crystal Palace, of in volgorde Inter, Crystal Palace, Atlanta.
Ja.
Nederland zelf toch? Ja. Ajax op het einde.
Ja.
Het is wel, ik vind dat wel echt sneu ook, man. Ik vind
voor
dat
hem.
Ja, tuurlijk, man. Ik bedoel, hij wil toch ook elke wedstrijd winnen?
Zeker.
Je kan niet zeggen dat iemand niet zijn best doet, dat geloof ik gewoon niet.
Nee.
Alleen dat het er niet uitkomt en dan keer op keer. Dat is ook fucking pijnlijk. Ik bedoel, het is niet zo alsof hij nu s'avonds heel chill thuis zit. Hij voelt zich ook fucking kut.
Nee, ja, zeker. Maar ja, maar dat vond ik ook wel een beetje lastig. Want ik had het gevoel gisteren met Andries Jonker, met Adrie Poldervaart. Die wilden eigenlijk niks negatiefs over de trainer zeggen.
Nee, over collega, want die weten ook natuurlijk hoe het is.
Ja, maar ik vind het...
Je mag wel kritisch zijn.
Ja,
zijn. Het mag nooit doorslaan in...
demoniseren.
Iemand wil het niet of iemand doet bewust shit fout. Of van dat we dit hem voor altijd moeten nadragen. Want... Dat is toch...
Nee, ja, dat ben ik helemaal op je.
Het is niet alsof hij dacht van, nou, vandaag gaan we eens even verliezen van Tsjechië.
Nee, hij is gewoon niet goed genoeg. En dat is gewoon een pijnlijke conclusie die ook voor dit bondscoachschap getrokken
kan worden. Ja, en dat is ook verantwoordelijkheid van clubs, denk ik.
Dan is hij weg. Dan is de vraag, wat blijft er over van de technische staf? Daar is nog niks over bekend, toch?
Nee, ik ben wel grappig dat we het de dag voor Tsjechië volgens mij 20 minuten over Ruud van Nistelrooy hadden.
Ja, maar Ruud van Nistelrooy was sowieso niet een blijvertje.
Nee, zeker. Maar dus, ik weet niet, ik vond het gewoon grappig.
Nee, zeker. Ja, het gaat natuurlijk...
Toen waren we nog vol vertrouwen.
Over de keeperstrainer. Patrick Lodewijks. Het gaat over de assistenten Dwight Lodewegens, Maarten Stekelenburg. Het zal ook misschien gaan over de teamarts, de inspanningsfysioloog. En er zijn heel veel mensen die opperen voor een clean sweep. Dus alles helemaal, ik weet niet of clean sweep de juiste omschrijving is, maar gewoon alles schoonvegen en helemaal opnieuw starten. Dat is ook een beetje afhankelijk, en dan kom ik bij mijn volgende vraag, wie de nieuwe bondscoach wordt en wie die meeneemt. Want bijvoorbeeld Simon Sommer zei, als je Louis van Gaal kiest, dan gaat Louis van Gaal zijn eigen staf samenstellen.
Ja.
Wie denk je dat ze als eerste moeten bellen? Louis? Of zou jij, als je als eerste de telefoon pakt, als Nico Jan Hoogma?
Ik zou de beste trainer bellen, dus ik denk dat ik Erik ten Hag zou bellen.
Die heb je op één?
Ik zou dat dus wel doen. Ik hoorde best wel van, die moet je niet bellen, want die zit goed bij Ajax. En dan ondermijn je ook een club als KNVB zijnde. Daar zit iets in. Alleen ik denk dat je daar wel altijd voor moet gaan.
Maar zij bellen toch ook spelers die ergens anders onder contract staan?
Wat?
Als zij geïnteresseerd zijn in een
spel. Ja, alleen de KNVB heeft er baat bij dat Ajax zo goed mogelijk is.
Ja, oké. Daar zit een kern van waarheid in.
Dus je rooft een trainer weg bij je absolute topclub die het meeste voor jou als voetballand betekent in Europa.
Ik snap het.
Maar ik zou het alsnog doen, hoor.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat ik het echt, heel, heel erg moeilijk vind. Je komt bij logische kandidaten die de statuur hebben, die de waardigheid hebben om het te dragen, een soort van, en die ook nog oké trainers zijn, is denk ik Cocu en Gio, die dat wat geen gekke namen zijn. Ik zou allebei niet doen. En dan kom je al gauw uit bij een buitenlandse trainer, waarbij ik me wel heel erg stoor. Ik ben wel echt pro dat we daarnaar moeten kijken. Alleen ik vind, er is altijd heel veel kritiek van, zeg maar, voetballiefhebbers, nou, in welke categorie wij ook vallen, van ja, lekker makkelijk om nu Henk ten Kate te noemen of Dik Advocaat, weet je wel. Alleen wat ik nu heel vaak zie bij zeg maar onze...
Ik moest heel hard lachen om jou vandaag.
Ja, ik dacht echt dat ik dacht dat Pierre van Hooijdonk Dik Advocaat noemde als
het was
kandidaat.
De voorbeschouwing op Engeland tegen Duitsland. Die wedstrijd is ook gespeeld en die gaan we ook zo bespreken. En jij hoorde alleen de naam Dik Advocaat.
Ik dacht dat hij als optie werd gegeven.
En het mooiste is dat Pierre van Hooijdonk die naam noemde. Maar het ging erover dat welke bondscoaches er allemaal de afgelopen jaren hebben gezeten.
Ja, maar wat ik wilde zeggen is, wat ik nu heel veel lees, is... we moeten of Ten Hag, of Van Gaal, of een buitenlandse coach. Maar een buitenlandse coach, als je dat tweet of zegt, dat is echt dezelfde lompheid als dat je zegt, het moet Ten Kate worden.
Ja.
Dat is ook... Buitenlandse coach, dan stellen we nu... weet ik veel. Sam Allardyce aan.
Wel gezellig. Big Sam.
Maar er zit toch daar ook een heel groot verschil in. Zeker. En dat vind ik nu wel een beetje leem dat er nu wordt gezegd of een buitenlandse coach.
Ja. Nee, zeker. Ik ben wel benieuwd.
Joachim Leu zou voor mij een topkandidaat zijn.
Ja?
Ja.
Oké. Ik hoorde... En die, ik las het later wel, maar ik was hem zelf nog niet heel veel voorbij. Kwam Adrie Poldervaart, zei altijd over Conte.
Adrie Poldervaart?
Nee, Adrie Poldervaart, die zei...
Ja, Conte, alleen daar zit nog denk ik wel... ik denk dat er qua Italiaans, Nederlands, dat daar een grote cultuurverschil zit tussen Duitsland en Nederland. En ik vind dat ook wel belangrijk. Ik zou eerder voor Joachim Leu kiezen.
Oké. Ja, nou, het zijn wel de namen en ik...
Bij Conte moet je ook best wel snel...
Mocht Deschamps doorgaan bij Frankrijk, moet je dan niet gewoon een belletje doen naar Zidane? Maar als je het hoogste nastreeft?
Ja. Alleen ik heb altijd nog de twijfel, ja.
Of het een goede trainer is?
Ja, of die echt een hele goede trainer is.
Oké. Ja. Wel succesvol.
Zeker succesvol. Ja. Daarom is het ook... Ja, ik vind dat gewoon super moeilijk inschatten.
Ja. Nee, ik denk dat dus... En dan kom ik nog één keer terug. Ik kijk nu al uit naar het moment dat ik Nico Jan Hoogma weer een keer tegenkom bij de KNVB of zo. Ik ga het toch één keer noemen. Hij gaat dus nu een profielschets maken. Het is iemand die de aura moet hebben van Ronald Koeman. Ja, ik ben benieuwd of hij een goede profielschets kan samenstellen. Wat deze groep nodig heeft. En welke lijn je wil inzetten nu. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Het is aan hem.
Goed. Nog andere namen die ik voorbij zag komen. Lampard.
Oh mijn god.
Dat was jouw grote vriend toen hij naar Chelsea ging, toch?
Nou ja, ik vond het leuk dat hij gewoon met veel van die jonge gasten speelde. Maar dat hij naar Chelsea ging, toen zei ik ook al van... Nou, volgens mij is dit niet de goede stap.
Maar jij dacht wel dat ze het heel goed gingen doen. Dat weet ik nog wel.
Wat ik heb gezegd is dat ik vond dat ik het heel vet vind... dat hij gewoon met Mount en Abraham gewoon speelde.
Ja.
En gewoon redelijk scheid had aan wat de rest vond.
Nee,
dat
maar
vond ik mooi. Ja, maar dus... hij heeft als trainer geen goede prestaties afgeleverd.
Nee, want hij heeft bij Derby gezeten en bij Chelsea.
Maar toen werden ze vijfde of zo, toch? Ja, dat is ook niet alles.
Conte hebben, Valverde.
Valverde vind ik het niet, maar vind ik een goede optie. Alleen dan heb je hetzelfde als Conte. Voor mij is er wel een droomkandidaat.
En een man die binnen een maand bijna bij twee clubs had getekend, maar nu nog clubloos is. Gattuso.
Maar waar komen deze namen van? Gaan we nu random?
Nee, gewoon
Arjen Robben.
Maar dat is toch geen trainer?
Kan toch?
Ja, nee, oh nee, maar dat, nee, dat maar was ja, Robin van Persie.
Gattuso. Maar gaan we nu dan elke trainer die geen club heeft...
Nee, maar het gewoon... Nee, inderdaad. Ja. Oké, laten we ermee stoppen. Je bent er helemaal klaar mee. Dit was de podcast voor... Nee, grapje. Door met Engeland tegen Duitsland. Engeland-Duitsland. Het is een wedstrijd die vooraf... Ja, misschien wel de meest besproken wedstrijd van het toernooi was. En dat komt natuurlijk door de historie. We hebben het er allemaal over gehad. Bijzondere wedstrijden. De haat en nijd aan beide kanten. De pijnlijkheden vanuit de Engelsen richting de Duitsers. Niet mogen trainen op Wembley. Geen supporters mee mogen nemen. Natuurlijk in overleg met UEFA. Het toeschouwersaantal wat toegenomen is.
Ja.
Het was een wedstrijd waar niet de vonken van afspatten. Het was een hele interessante wedstrijd, dat wel. Waarin, ik denk, Duitsland zichzelf enorm tekort heeft gedaan in de kansen die ze hebben gekregen.
De kans van Müller is wel de grootste.
Ja, maar ook in de eerste helft die van, even kijken, toen Havertz wegliep. En toen zijn maatje van Chelsea,
Werner.
Ja, Werner die kans kreeg. Uitstekend gekiept door Pickford. Natuurlijk dat binnen 10 minuten of 11 minuten dat het Goretzka was die eigenlijk gewoon dwars door het midden doorliep. Ja. Misschien wel met geel goed wegkwam, de verdediger van Engeland.
Ja, maar het was dubbel. Ja. Wat Goretzka deed was smerig en zo goed.
Hij zette zijn voet.
Hij was rechtdoor aan het rennen. En wat hij op een gegeven moment doet, toen hij een beetje werd ingehaald, was zijn rechterbeen gewoon naar rechts zwaaien. Zodat die verdediger tegenaan liep. Dat was heel slim, maar wel dat ik echt dacht van zo... Dit doe je heel handig.
Ja. En ik weet niet of het per se... Ik weet ook niet precies of Jackie Grealish er al in stond bij die 1-0 van mij.
Zeker.
Ja. En uiteindelijk twee fantastische doelpunten van Engeland. En Sterling, niet per se mijn favoriet. En eigenlijk heel Engeland imponeert nog niet. Dat is gek om te zeggen. Als je 4 wedstrijden hebt gespeeld, je hebt nog geen tegengoal gehad.
Ja.
Toch?
Ja, maar dat doen ze ook wel goed.
Het spel overtuigt ook absoluut niet. Maar het was een fantastische goal, de 1-0. Fantastische bal van Luke Shaw. Een van de uitblinkers deze wedstrijd.
Zeker.
Toch?
Dit seizoen? Ja. Ik denk dat jij ook bij United weer zit te genieten van hem. Ja. Dat is wel heel mooi.
Ja.
Als je terugdenkt aan hoe het met Mourinho was.
Ja.
Dat was wel even anders, ja.
Zeker. Dat is zeer zeker zo. Een 2-0. Eindelijk was Kane er weer. En ik zag een hele mooie Photoshop waar hij op de grond lag. En mijn gedachten gingen... Nee, dat is niet waar. Ik zag een fotootje voorbij komen van 15 jaar terug in 96. Paul Gascoigne. Voor mij is dat na de 2-0 tegen Schotland. Die op een identieke manier op de grond ligt op Wembley. En het publiek erachter die helemaal gek wordt. Het zijn fantastische beelden.
Had Gascoigne toen ook in de eerste helft zo'n kans gemist? Zo, die opslag van rust, jongen.
Ja, zeker.
Die kans van Kane.
Ja, weet je wat het is? Het is gewoon iemand die niet in vorm is. En die hem precies in gedachten heeft. Die bal komt voeten. Ik kap hem, want hij zet Neuer op het verkeerde been. Maar omdat hij niet in vorm is, neemt hij hem net verkeerd mee. Duitsland ligt eruit. Er is heel veel gezeik op het wisselbeleid. Ik zag al Balk, zag ik wat roepen. Ik zag wat andere listen roepen. Maar laten we eerst even stilstaan bij het afscheid van Jurgen Löw. 15 jaar betrokken geweest, misschien wel langer. 16 jaar betrokken geweest bij het Duitse voetbal. Voor mij eind 2004 aangesteld samen met Klinsmann om het Duitse voetbal te redden. In 2006 was hij de assistent van Klinsmann toen ze echt fantastisch toernooi draaiden. Uiteindelijk derde werden. En vanaf 2008 heeft hij het van mij overgenomen als eindverantwoordelijke. Met natuurlijk het hoogtepunt 14 voor hun.
Ja, zeker.
En altijd minimaal de halve finale gehad op een EK, tot nu.
Tot nu. En dat is eigenlijk waar we het gisteren over hadden. Dat is jammer voor hem dat het dat dan zo een beetje afloopt.
Ja.
Maar hij is natuurlijk extreem veel van waarde geweest voor het Duitse voetbal. En nu is het voor de Duitsers is het wel even tikkie. Maar ik denk dat... Ja, ik denk, de Duitsers kennen, komen ze dat er weer te boven. Maar het is wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Hè? Want Müller is natuurlijk teruggekeerd. Hummels is natuurlijk teruggekeerd. Daar gaan natuurlijk nu ook alweer wat in gebeuren. Want dit was waarschijnlijk wel weer hun laatste toernooi, weet je wel. Nu is het wel weer het einde, denk ik. Of denk je dat die nog wel doorgaan? Ja, Müller misschien wel, Hummels denk ik niet.
Nee. En ik vond het wel echt bizar. Die kans was trouwens door Sterling balverlies bij 1-0. Ja. En dat zorgde ervoor dat Müller 1-op-1 kon.
Wat een kans, hé.
Ja, mocht hij daardoor te lang
nadenken?
Ja.
Ja, nou, weet ik niet. Ik heb niet het idee dat Müller daar echt altijd last van heeft of zo. Schoot hem ook. Ik snapte wel dat hij de keuze maakte ook voor die hoek. Ik snapte ook wel dat hij coach voor over de grond. Ja, hij schoot hem naast. Dat was het enige wat fout ging.
Ja. Uiteindelijk de Engels door naar de kwartfinale. Ik zag wel mooi die reacties na afloop. Harry Kane, die na afloop riep: we weten precies waar we naartoe willen en kunnen nu niet stoppen. Als er hoge verwachtingen zijn en je die vervolgens waarmaakt, er is niets groters dan dit. En Declan Rice, ongelooflijk dit. Na de groepsfase hadden veel mensen ons afgeschreven. Iedereen klaagt over onze prestaties, maar die mens staat fout. Dit is pure historie. Die laatste zin snap ik niet precies. Wat wel pure historie is, en dat is toch wel mooi. Gareth Southgate, ik had het gisteren al over, de penalty-serie in 96. Engeland-Duitsland. 9 van de 10 schoten onberispelijk binnen. Gareth Southgate miste. Duitsland naar de finale op Wembley. En Engeland ging er toen uit. En vandaag, na de 2-0, zag hij op het grote scherm... zag hij David Seaman, de doelman van destijds. En dus hij zei ook na afloop... voor mijn toenmalige ploeggenoten kan ik het nooit meer veranderen, die strafschop. Dat doet altijd pijn. Maar wat is het mooi dat we de mensen een onvergetelijke dag hebben afgeschreven. Nu moeten we het in Rome doen. En over Rome gesproken, daar wacht toch wel echt zeer verrassend Oekraïne dit weekend.
Verrassend?
Nou,
volgens de boekies.
Dat sowieso. Ik heb flinke centen gepakt eindelijk weer. Het was tot nu toe het bettingtoernooi voor jou.
Nou ja, inmiddels ook niet meer hoor.
Nee? Nee, ik had dus een hele gekke bet gespeeld op Toto. Ik had Oekraïne door naar verlenging. Voor een quote van 12,5.
Keurig gedaan.
Ja, en ik had na 90 minuten had ik dus...
Dat kom je heel goed weg met die goal in de 118e minuut.
Ja, en ik had Oekraïne niet verliezen na 90 minuten. Die had ik ook nog los. Nee, ja, kijk, ik vind het heel...
Maar jij zegt verrassend, maar je zet wel op zo in.
Nou, nee.
Je had wel een gevoel. Ik heb dat ook.
Nee, puur van de wedstrijd gezien. Als je ziet, die Forsberg, dat was echt gewoon... Ik weet niet hoe die het flikt, maar dit is zijn toernooi geweest. Toch? 3 of 4 goals nu?
3. Ja, vandaag de 4e.
Ja, vandaag de 4e. Schoot een fantastische bal op de lat. Raakte ook nog de paal. Kortom, het had ook gewoon zijn 5e kunnen zijn.
Ja.
En,
maar Oekraïne, ik weet niet. Ik vind Oekraïne dat wel meer aandacht verdient. Ik vind dat wel een ploeg die wel al aan het verrassen is, hoor.
Zeker. Ja, ik bedoel... die heeft voor mij sinds 2016 Shevchenko aan het roer.
Ja, maar we wisten natuurlijk volgens mij al toen we bij ze in de pool kwamen van... hey, dit is echt niet zo'n verkeerd team. Natuurlijk tegen Spanje speelde ze volgens mij een hele goede wedstrijd in de kwalificatie of in de voorbereiding.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we in de wedstrijd tegen Oranje hebben we ook wel kunnen zien dat ze best wel kunnen. Ze kwamen echt onwijs goed terug.
Ja.
Ja, en vandaag eigenlijk ook. Ik bedoel, die goal van Zinchenko, ja, veel overtuigender kan je hem niet binnenschieten, denk ik.
Nee.
Ja, en dan die 118e minuut.
Ja, en wat vond je mooier van die 1-0 van Zinchenko? Was dat de goal of de buitenkant?
Balletje.
Ja, toch? Van
dat soort balletjes met buitenkant voet, dat is zo nice als het hier gewoon aankomen.
Ja.
Maar ik vind wel, het is knap hoe die hem neemt, hoor. Zeg maar met volle kracht, zeker, zo hard mogelijk. En toch controle, dat is altijd wel heel knap.
Ja. En Forsberg maakte wel met redelijk wat geluk de 1-1.
Ja, werd aangeraakt.
Hè. En uiteindelijk... ja, uiteindelijk gebeurde er van alles in de verlenging ook. En
die rode kaart.
Complimenten voor Frank Wielaert. Die zei voor mij dat, hoe heet hij, Danielson, goed wegkwam met rood.
Ja.
Hij raakt natuurlijk wel eerst de bal, maar ja, ik zag een fotootje. Daar kan ik nooit zo goed tegen in de groepsapp. Ja, het is nog echt een wonder dat...
ja, het is wel... Het is ook ongelukkig, hè?
Nee, zeker, tuurlijk.
Ik vind het niet... Het is niet een bewuste benenbreker. Want die bal komt van hoog, die valt naar beneden. En hij, je ziet hem ook, hij heeft niet naar zijn tegenstander gekeken.
Nee, tuurlijk. Maar ja, hij
zorgt een verkeerde inschatting. En hij is gevaarlijk. Maar...
En die Beesedien, die moet ook geblesseerd van het veld af.
Zeker, maar dat is een uitkomst.
Ja, nee, tuurlijk.
Dat kan hij niet van tevoren met zijn intentie bepalen.
Nee.
En
een fantastische goal, hè?
Ja, fantastisch binnengekomen.
Ja, zeker. Ja.
Dovbeek,
ja. Nee, het is niet
hij
voor...
Hij werd gek ook, hè? Shirt uit.
Ik ben wel benieuwd of mensen dat even voor ons op kunnen zoeken. Voor mijn gevoel vallen er heel veel kopdoelpunten, dit EK. Het is echt gewoon...
Oekraïne heeft er natuurlijk sowieso wel een beetje een patentje op, hè?
Vandaag Kane. Even kijken, we zagen gisteren of eergisteren tegen bij Tsjechië, zeg ik nu uit mijn hoofd.
Laporte heeft al een keer met zijn kop gescoord.
Gisteren, weet je, twee keer voor mij, onze grote Zwitserse vriend met de kop. Toch?
Eén keertje.
Seferovic? Nee.
Eén keertje.
Nee, twee keer. Hij kopt die 1-0 binnen en de 3-2. Toch? Of zeg ik nou iets heel raars?
Volgens mij was één kopbal, maar goed.
Ja. Nee, maar dus, en Benzema, de 2-1. Het is het EK van kopdoelpunten. Nee, maar het verbaasde mij gewoon, omdat het nu heel erg leek op identieke goals die ik in een andere wedstrijd heb gezien. Heb je dat wel eens, dat je zo'n voorzet ziet en dat je denkt, dit heb ik al eerder dit toernooi gezien? Trouwens, wederom wel een weergeloze bal van Sitschenko, hè?
Ja.
Hoe die hem voorzet.
Ja, ja, ja. Grote speler.
Oekraïne door dus. Nederland en Oostenrijk, nummers 1 en nummers 2 al uit het toernooi. En dan nummer 3 wel door. Prachtig.
Met de minst goede nummer 3, hè?
Zeker. Ja,
de minst goede nummer 3 die door is gegaan.
Ja. Ja, dat
3 punten hadden ze maar.
Dus dan ben je de
verloren van Nederland en van Oostenrijk.
Dan ben je de nummer 4, toch?
Ja, de vierde
nummer. De vierde drie. Nummer 3 van de volgt 6 nummers 3 die er
21
staan.
21 is 5.
Volgt u het nog? Ja, 21. Shout-out, Atomos. Morgen is er een rustdag. Zijn wij er wel gewoon, hoor, met krantjes en alles.
Tuurlijk.
En een liveshowtje. Maar voordat we naar morgen gaan, gaan we eerst luisteren. En hopelijk lukt het nu wel. Dank voor alle lieve berichten dat hij er in eerste instantie niet in zat. Naar de column.
We hebben wel Bart gelijk ontslagen. Bart edit onze podcast.
Ja, nou,
Bart zit er nu ook bij.
Ja, Bart zit nu niet bij de podcast. Nee. Bart is, en misschien hoort het wel de achtergrond, Bart is aan het salsa dansen. Ieder zijn ding.
Dat was zijn opdracht om het goed te maken.
Ja, de beelden kunt u morgen zien. Nee, laten we luisteren naar de column van Juriaan van Wessem.
Het was wel een fantastische tweede ronde van dit EK, waarbij het kaf van het koren werd gescheiden. De twee finalisten van het laatste WK zijn gesneuveld. De twee finalisten van het afgelopen EK zijn gesneuveld. En ook nog eens de twee finalisten van de Nations League liggen eruit. Kortom, er blijft wel wat achter op het slagveld van de achtste finales. En eigenlijk begint het toernooi nu pas echt. Nog 8 ploegen in de strijd en de titelverdediger naar huis. Dat is wel vreemd, maar het is al eens eerder gebeurd in de geschiedenis van het EK. Zoals in 1996 met Denemarken, in 2000 met Duitsland, in 2008 met Griekenland en in 2016 met Spanje. Wat dat betreft past de uitschakeling van Portugal in een rijtje van uitschakelingen op dit toernooi. Het was zeker een mooie kampioen, maar geen grootse qua wedstrijden. De eindzege in de Nations League van 2019 zorgde wel voor een mooie dubbelslag. En natuurlijk blijft voor altijd de naam van Cristiano Ronaldo verbonden aan dit hoogtij van Portugal. Het zijn geen 4 verloren finales van Messi met de nationale ploeg. Want 2 hoofdprijzen winnen telt altijd zwaarder bij het debat over wie er nu beter was. Messi of Cristiano Ronaldo. Wat dat betreft is het Messi zeker gegund om een 5e grote finale met de nationale ploeg eens te winnen. Misschien wel over 2 weken. Met Cristiano Ronaldo verlaat ook de topscorer van dit toernooi het EK. Maar wellicht kunnen Lukaku en Schick hem van die koppositie afhalen. Het is een toernooi dat verder gaat zonder een wereldelftal aan sterren. Maar de echte kampioenen worden pas in de laatste 3 wedstrijden van dit toernooi bepaald. En ook daarom is er nog veel om naar uit te kijken op Euro 2020. En is het ook leuk dat alle ploegen door Europa moeten reizen. Kortom, the show goes on.
Ja, wat wil je zeggen?
Ik heb nog 1 vraag.
Dat mag.
In welke kwartfinale heb je nou het meeste zin?
Poeh, zullen we ze even op gaan noemen? Mm-hmm. Want we beginnen voor mij komende vrijdag. Ik pak even de agenda erbij, hoor. Dat is wel zo mooi. Ik zoek heel vaak voetbalwedstrijden. Ik weet niet, zijn zij nog geen sponsor? Leuk als ze sponsor worden. Van SofaScore zoek ik dan de wedstrijden. We beginnen dan om 6 uur met Zwitserland tegen Spanje. En dan voor mij wel echt een fantastische wedstrijd. Om 9:00 België-Italië in München. En zaterdag 2 wedstrijden. Tsjechië-Denemarken en Engeland-Oekraïne. Ja, dat trekt me allebei niet zo.
Nee, zeg maar.
Ja, natuurlijk België-Italië. Ja. Toch?
Ja, ik heb ook wel best wel zin in Spanje weer. Die hebben we toch wel even laten zien. Laatste wedstrijd. Daar ben ik wel erg benieuwd naar.
Ja.
Nee, het is best gek, hè? Als je kijkt naar de pool is dood.
Ja, ik zat even te kijken. Want,
Portugal eruit? Frankrijk eruit? Ja, Duitsland eruit. Hongarije was er al uit.
Ja. Jezus, ja.
Ja, het is best wel bizar wat er al gesneuveld is.
F onderweg. Voor pool F.
F.
F. Oké, okay, maar jouw kwartfinale? Ja, ik denk ook wel België-Italië.
Ja, het is wel de leukste, maar Spanje-Zwitserland ook wel veel zin in.
Ja, en wel heel leuk, vrijdag op de bank. Een van onze favoriete Belgen, Jules Wertz. Dus die zit vrijdag bij ons op de bank. Komt weer gewoon helemaal uit Antwerpen rijden. Ik blijf het magistraal vinden om hier met ons België-Italië te gaan voor te beschouwen. Goed, dit was de EK Daily Podcast. De laatste EK Daily Podcast van juni. Maar jij wil nog wat zeggen.
Je kan je nog steeds opgeven voor zaterdag.
Is het nog niet vol?
We hebben een voetbaltoernooi hier in samenwerking met FC Urban.
Ja.
Je kan een team opgeven. Je moet sowieso 7 personen hebben. En dan gaan we hier gewoon voetballen. Dat doen in ieder geval, volgens mij doen er al een stuk of 10 teams mee. Ja,
fcurban.nl toch?
fcurban.nl/fcafkicken.
Link in de beschrijving.
Dan kan je opgeven.
Zeker.
En dan kan je verliezen van mij.
Ja, jij doet mee. Mm-hmm. Oh, lekker. Dagje vrij opgenomen.
Ook nog wat leuks. 10 juli.
Ja.
Is dat voetbaltoernooi ook?
Ja, zeker. En dan is er een feest.
Is er s'avonds ook nog een feest hier in Club Atelier? En maar je kan het misschien al een beetje horen door deze podcast heen, de muziek op de achtergrond.
Moet je alvast een disclaimer...
Behoorlijk gezellig.
Moet je een disclaimer afgeven als mensen jou tegenkomen op dat feest? Je staat niet voor jezelf in.
Ja, wel hoor.
Ben je dan nog steeds de man van de nuance?
Ik ben altijd,
op het feest?
Ik ben altijd mezelf.
Ja, nee, maar ben je ook de man van de nuance op het feest?
Nou, als jij mij de man van nuance vindt, ben ik dan ook nog steeds de man van nuance. Goed.
En weet je wat ik met een lekker gevoel ga slapen?
Nou?
Omdat Dione de Graaf gewoon een keer voor 12:00 kan beginnen met de avondetappe.
Oh, dan wil ik ook nog even een SO doen naar de line-up vanavond van Studio Europa.
Omdat je vriendje er weer zat?
Jeroen Stekelenburg,
ja, dat Freesia
Cousinho Arias en Rafael van der Vaart. En ja. Dan heb je het voor mij wel goed gedaan.
Is dat echt zo? Is dat jouw favoriete line-up van Studio
Arno
Europa?
Ja, Arno van Meulen moet erbij.
En dan in plaats van?
Raffi.
Okay.
Raffi is als speler
dus
meer mijn helft.
De ideale line-up is Freesia Cousinho Arias, Jeroen Stekelenburg en Arno van Meulen.
Nou, die staat wel hoog, ja.
Het is goed dat we niet op elkaar lijken. Lieve mensen.
Nee, dat is vooral voor mij heel positief.
Nu ook voor mij. Fijne ochtend. Geniet van deze prachtige
rustdag. Of middag of avond, want de podcast kan je op elk moment luisteren.
Pak je rust, hè. Dat is ook belangrijk, want dan kan je weer shinen tijdens de kwartfinale. Morgen zijn we er gewoon weer. Misschien hebben we dan wel een nieuwe technisch directeur bij de KNVB of een nieuwe bondscoach. Wie weet. Tot morgen.